Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
Hallo professionals, welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Jouw wekelijkse update vol kennis, nuance en nieuwsgierigheid over voeding en gezondheid. Ik ben Yvonne Papot en vandaag pakken we opnieuw de lever als thema op, maar met een andere invalshoek. Veel mensen presenteren zich met vage klachten, terwijl leverwaarden binnen de norm blijven. Ja, wat als de focus ligt op het beschermen en ontgiften van de lever, maar de galafvoer stagneert? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Cindy de Waard. Cindy schreef er een uitgebreid artikel over fytotherapie voor het hepatobiliaire systeem. En daarin combineert ze klassieke kruidenkennis met moderne fysiologie en farmacologie. Nou Cindy, heel hartelijk welkom.
Ja, dankjewel Yvonne.
Ja, mooi thema om met jou over door te praten. Kun je om te beginnen kort schetsen wat we precies bedoelen met het hepatobiliaire systeem?
Jazeker, ja, dat is eigenlijk de functionele eenheid van lever, galwegen en galblaas. De lever die produceert continu gal. En dat vervolgens wordt dat via de galwegen getransporteerd en tijdelijk opgeslagen in de galblaas. En wanneer we vet eten, wordt die gal dan afgegeven aan de dunne darm. En gal heeft twee belangrijke functies. Dus het ondersteunt in de vetvertering. Maar denk ik minstens zo belangrijk is dat gal een belangrijke uitscheidingsroute is voor stoffen die de lever heeft verwerkt in de detoxificatie. Hè. Dus bijvoorbeeld bilirubine, maar ook vetoplosbare toxines en allerlei metabolieten van medicijnen en hormonale afbraakproducten, die worden via de gal afgevoerd. Dus wanneer we over leverondersteuning praten, hebben we het eigenlijk niet alleen over die hepatocyten voor de detoxificatie, maar over een heel systeem van productie, transport en afvoer van toxines.
Ja, en welke klachten zie jij in de praktijk terug waarbij zowel de lever als de galfunctie een rol spelen?
Nou, dat zijn eigenlijk vrij aspecifieke klachten. Je ziet wel het een en ander terug in het spijsverteringssysteem. Hè. Dus opgeblazen gevoel na vetrijke maaltijden of misselijkheid, vetintolerantie. Sommige mensen beschrijven zo'n vage druk rechtsboven in de buik. Maar je ziet ook allerlei systemische klachten ontstaan, zoals vermoeidheid of hormonale disbalans. En wat je al zei, hè, wat interessant is, is dat je dan ziet dat de leverwaarden, zoals ALAT of ASAT, die zijn goed. En ook alkalische fosfatase of GGT, dat zijn markers die een indicatie geven voor de gezondheid van de galwegen. Die zijn ook allemaal goed. Maar er kan toch functioneel sprake zijn van een verminderde galstroom. En ik denk een van de belangrijkste symptomen hiervoor is vetintolerantie.
Ja, en over die galafvoer, je schreef dat, beschrijft dat ook in je artikel voor voedingsgeneeskunde. Zeg je dat het een soort fase 3 van detoxificatie is?
Ja.
Kun je dat nog wat meer toelichten in het verhaal van het gehele geïntegreerde systeem zoals je dat schetst?
Ja, kijk, als we het hebben over detoxificatie of leverdetoxificatie, dan is bij de meeste mensen de fase 1 of de fase 2 wel bekend. Hè? Dus dat zijn een soort van chemische stappen die ervoor zorgen dat toxines uitgescheiden kunnen worden. Maar die omzetting, die is eigenlijk pas zinvol als die stoffen daarna ook daadwerkelijk het lichaam kunnen verlaten. En een belangrijk deel van die stoffen wordt uitgescheiden via de gal. Dus die vetoplosbare toxines, maar ook bepaalde medicatie of hormonale afbraakproducten, met name oestrogenen zijn daarin belangrijk. Die moeten het lichaam verlaten via de gal. Dus dat is eigenlijk in die zin een fase 3 van de detoxificatie. Want zonder die afvoer blijft het proces eigenlijk maar half af. En ontstaat er een risico dat die toxines weer opnieuw worden opgenomen in het systeem, waardoor de lever er weer iets mee moet doen.
Ja, en wanneer die galproductie of die afgifte dan onvoldoende is en die enzymen normaal, wat gebeurt er dan fysiologisch?
Nou, wat kan gebeuren is dat dus die stoffen in de darm weer opnieuw worden opgenomen in het lichaam en dus weer in de circulatie blijven. Dus dat noem je recirculatie. En dan krijg je een functionele leverbelasting, zo zou je het kunnen noemen, zonder dat er sprake is van levercelbeschadiging, die je dus ziet met afwijkende leverwaarden. Dus het gaat meer om belasting dan dat het echt beschadigt, de lever.
Ja, en hoe signaleer je dat in de praktijk?
Ja, dat is dus wat ik eerder noemde, hè, in het spijsverteringssysteem met die misselijkheid of dat opgeblazen gevoel en die vetintolerantie of dat drukkende gevoel in de bovenbuik. Maar bij vrouwen kun je bijvoorbeeld ook hormonale klachten gaan zien, omdat oestrogenen voor een belangrijk gedeelte via de gal worden afgevoerd. Ja, en als dat dan niet lukt, dan zie je bijvoorbeeld klachten ontstaan die lijken op oestrogeendominantie. Ja, dus dat zijn vrouwen die hebben last van PMS of die houden meer vocht vast of die zijn meer prikkelbaar. En dat komt dus niet omdat het lichaam te veel oestrogeen produceert, maar omdat de afvoer van die oestrogenen achterblijft of weer te vaak opnieuw opgenomen wordt in het systeem. Dus bij het gebruik van leverondersteunende middelen, als er dan klachten ontstaan, hè, dat wordt ook wel eens gezien als een beginverergering, wordt de beginverergering genoemd. En dat vinden we dan goed, maar ik vind dat niet altijd goed, want het kan ook een teken zijn dat er stagnatie in dat proces plaatsvindt en dat die afvoer dan, die doorstroming van die gal niet goed verloopt.
Nee, en als we dan nog even inzoomen nu op kruiden, zeg maar, hè, ook jouw specialiteit. Je maakt ook het verschil tussen verschillende type kruiden, hè, leverbeschermend bijvoorbeeld, en choleretische en cholagoge kruiden. Ja. Maar kun je daar wat meer over vertellen dan in relatie tot leverbescherming en ook die galafvoer, wat voor rol die spelen?
Ja, je noemt eigenlijk drie verschillende werkingsprincipes van kruiden. Dus de leverbeschermende kruiden, zoals de meeste mensen dat kennen van mariadistel, die richten zich vooral op de werking van de hepatocyten. Dus ze verminderen daar oxidatieve stress en zouden zelfs de regeneratie van levercellen kunnen ondersteunen. Maar choleretische en cholagoge kruiden, die hebben meer invloed op de gal. Dus niet zozeer op de detoxificatie. Choleretische kruiden, die stimuleren de productie van gal door de lever. En cholagoge kruiden die werken op een ander niveau. Die stimuleren de contractie van de galblaas. Dus de afgifte van de gal naar de dunne darm stimuleren die. Dus ze werken eigenlijk op drie verschillende niveaus leverkruiden. Waarbij ik wel een kanttekening moet plaatsen. Want veel leverkruiden hebben in meer of mindere mate choleretische of cholagoge eigenschappen. Er zit alleen een nuance in de mate waarin ze dat doen. Dus de meeste choleretische kruiden, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld artisjokblad, dat stimuleert de galaanmaak, maar ook in zekere mate stimuleert het de contractie van de galblaas, dus de galafgifte. Terwijl bijvoorbeeld stinkende gouwen een kruid is wat veel sterker cholagoge eigenschappen heeft en in iets mindere mate choleretisch werkt. Maar de meeste kruiden hebben het wel een beetje allebei in zich. De leverkruiden dan, hè?
Ja. En om het concreet te maken, heb je een voorbeeld vanuit je praktijk?
Ja, dus bijvoorbeeld, ik had een cliënt die had heel erg last van opgeblazen gevoel en misselijkheid na vette maaltijden. Maar die leverwaarden, die waren verder normaal. En er was al een beetje gewerkt met antioxidanten, leverondersteunende supplementen. Alleen die klachten werden maar niet minder. En toen ben ik toch een beetje de focus gaan verleggen naar de galstroom met die choleretische en cholagoge kruiden. Ik ben artisjok en paardenbloem bijvoorbeeld in gaan zetten. En toen verbeterden de klachten wel. Hè. Dus er was een betere vettolerantie voor maaltijden en de misselijkheid werd minder. En wat daarbij ook nog wel interessant is om te zeggen, is bij een goede galafvoer moet er eigenlijk ook wel sprake zijn van een regelmatige stoelgang. Want er zijn ook klinici die zeggen er moet dagelijks ontlasting plaatsvinden, omdat bij minder frequente ontlasting het risico op hercirculatie gaat toenemen, omdat stoffen gewoon te lang aanwezig blijven in de darm. Maar dat maakt eigenlijk in zo'n behandeling ook mild laxerende kruiden nog een interessante optie, hè? Zoals psyllium bijvoorbeeld. Zodat die hele stroom, die hele afvoer goed in beweging blijft.
Oké, Cindy, dus het is duidelijk dat we breder moeten kijken naar de werking van kruiden, naar het hele systeem. En kun je ook aangeven wanneer voorzichtigheid of terughoudendheid geboden is met specifieke kruiden voor lever en gal?
Ja, in ieder geval als mensen medicijnen met een smalle therapeutische breedte gebruiken, moeten ze uitkijken met kruiden die effecten hebben op de lever. Omdat veel van die kruiden ook choleretische en cholagoge kruiden hebben tot op zekere hoogte invloed op bijvoorbeeld het CYP-enzymsysteem. Dus dan kun je in de problemen komen met de afbraak van medicatie. En bij een smalle therapeutische breedte is dat natuurlijk een risico, omdat er dan bijwerkingen kunnen ontstaan of toxiciteit. Maar verder is het ook belangrijk om voorzichtig te zijn met name met galkruiden in situaties waarbij er een mechanische obstructie is van het galwegsysteem. Dus bijvoorbeeld als mensen symptomatische galstenen hebben of een acute galblaasontsteking. Dat zijn natuurlijk geen situaties waarin je die gal wil gaan stimuleren, omdat je dan juist pijn kunt veroorzaken of complicaties kan uitlokken. Dus dan is het belangrijk om terug te verwijzen naar de huisarts of eventueel aanvullend onderzoek te doen naar verschillende leverwaarden. Omdat je dan ook een beter beeld kunt krijgen over de gezondheid van de galblaas.
Ja, en je noemde ook al even galstenen. Is er ook een rol ter preventie van galstenen met kruiden?
Ter preventie denk ik wel. Behandeling, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld, omdat... Nou ja, bij bestaande galstenen en je gaat die galvloei stimuleren, kun je dus... Nou ja, dat kan gewoon heel veel pijn doen als mensen een galsteen kwijt moeten raken uit het systeem. Of als die steen te groot is, kan die vast gaan zitten en dan krijg je natuurlijk hele andere problemen. Maar ter preventie is het wel interessant om te kijken of je daar iets met choleretische en cholagoge kruiden kunt doen, omdat die de indikking van de gal voorkomen. En indikking is een belangrijk proces in de vorming van galstenen. Dus zeker mensen met de risicofactoren voor galstenen, dat noemen ze ook wel de 4F's, de fat, female, 40, fertile risicofactoren. Mensen met overgewicht, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die hebben verhoogd risico op het ontstaan van galstenen. En daarvoor is het interessant, denk ik, om regelmatig is choleretische en cholagoge kruiden te gebruiken. Gewoon om die galstroom soepel te houden.
Ja, is er een specifiek kruid dat jouw voorkeur heeft in dit verhaal?
Paardenbloem is redelijk mild. En dat stimuleert zowel de galproductie als in enige mate ook de galstroom. Maar er zijn ook wel sterke kruiden, cholagoge kruiden, die dat kunnen doen. Maar dat is een beetje afhankelijk van de persoon die je voor je hebt. Omdat dat echt wel hele sterke kruiden zijn. Zoals zo'n stinkende gouden die ik eerder noemde. Die is echt heel sterk cholagoge. En als je gevoelig bent, dan zijn dat echt de sterke kruiden om in te zetten. Dus paardenbloem is denk ik wel een mooie, helemaal in het voorjaar. Voor een voorjaarsreiniging. Vind ik dat wel een mooie plant.
En als we kijken naar de fytotherapie binnen integrale zorg, hè? Je hebt veel kennis van zaken. Ja, hoe zie jij daar de toekomst ook in?
Nou, ik zie fytotherapie vooral als een aanvullende therapie binnen een bredere aanpak, hè? Dus fytotherapie kan naar mijn mening het beste worden ingezet in combinatie met een voedingsadvies, met aandacht voor je darmgezondheid, eventueel, hè, waar nodig ook een reguliere behandeling. Want kruiden kunnen de fysiologie ondersteunen, maar het blijft heel belangrijk om alles in context te plaatsen. En het is onderdeel van de behandeling en niet uitsluitend fytotherapie.
Ja, dat is heel duidelijk de boodschap die we mee willen geven. En als we dan nog even koppelen aan het onderwerp van vandaag, de lever en de gal als geheel systeem. Wat is jouw belangrijkste boodschap naar de luisteraar?
Ja, ik denk toch wel dat leverbescherming en leverdetoxificatie en galstroom, die horen bij elkaar. Hè? Als we alleen focussen op leverbescherming of detox, maar niet kijken naar die afvoer via de gal, dan denk ik dat het systeem juist kan vastlopen. Dus het is echt één geheel wat je in de behandeling mee moet nemen.
Ja, en dat ook in de anamnese integreren.
Ja, zeker.
Daarin heb je ons weer een hoop aanknopingspunten gegeven. Cindy, heel hartelijk dank voor je heldere uitleg en ook voor het verbinden van jouw traditionele kruidenkennis met ook de moderne wetenschap. De kern van deze aflevering is dat leverbescherming en galdoorstroming dus nauw met elkaar verbonden zijn. En samen behoren ze dus tot een effectief hepatobiliair biliair concept. Ook weer zo'n lastig woord. Maar wil je verder verdiepen? Op voedingsgeneeskunde.nl vind je het uitgebreide artikel van Cindy over dit mooie en bijzondere thema. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk heb je er weer iets aan gehad voor in je eigen praktijk of werk. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe nieuwspodcast waarin we opnieuw zoeken naar de verbinding tussen wetenschap en praktijk.
Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets, het laatste nieuws in je inbox? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl. Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.